Ik ben altijd een beetje gespannen, merk ik. Elke zondag, als ik zo naar voren kom. Niet zenuwachtig, maar wel met verwachting. En ik vroeg me net af, hoe komt dat nou? En dat komt eigenlijk omdat ik me diep besef dat een preek een enorme wending kan geven aan een leven. Ik heb dat zelf meegemaakt, dat ik besluiten nam. En om echt daarin God te volgen en ook Gods stem te verstaan. En zo ben ik ook nu naar voren gekomen om echt God te eren. En ik denk een hele indringende boodschap heb ik eigenlijk over samenwerken of over verbondenheid en samen bouwen. En ik wil tekst heb ik niet op. Het is een prachtig plaatje wat David daar altijd bezoekt. Ik zei, zet me dat even in de PowerPoint die ik gebruik, omdat ik het zo bijzonder vond dat die N er vanaf valt. Omdat je dan kunt zien dat ook als je samen bouwt, niet altijd alles naar wens gaat. Dat vond ik eigenlijk zo bijzonder. Maar ik wil heel graag met u een tekst lezen die ik niet op sheet heb. En dat is eigenlijk de inleiding. Een korte inleiding. Dat is een tekst uit Handelingen 9. Als u een Bijbel bij je heeft, kunt u die opzoeken, Handelingen 9. En dat is dan vers 31. En daar komt meteen, zeg maar, de kern van mijn boodschap komt hier tot zijn recht. Er staat in Handelingen 9, staat de gemeente dan in heel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. Dat is niet vanzelfsprekend dat deze gemeentes, dus er waren meerdere gemeentes die zeg maar ontstaan waren, doordat er een enorme vervolging was in Jeruzalem. En toen in die vervolging in Jeruzalem werd als het ware de hele gemeente die daar samenkwam versplinterd. En dan zie je dat ze vluchten naar die gebieden van Judea, Galilea en Samaria. En dat was een enorme vervolging, we had dat aan de grondslag. En het is eigenlijk heel bijzonder dat hier staat dat die gemeentes vrede hadden, want vele van hun hadden enorm geleden. Er staat onder andere dat Paulus, dat hij als een briesende leeuw eigenlijk de gezinnen binnenkwam en verwoestte wat hij kon. Dus er waren mensen bij die hadden familieleden verloren. Er waren mensen bij, waarop bijvoorbeeld priesters die tot geloof gekomen waren in die periode, die hadden hun werk verloren. En toch staat er dat ze vrede hadden en werden opgebouwd. En daar heb ik eigenlijk over nagedacht, over dat woord opgebouwd. Want als een gemeente wordt opgebouwd, dan betekent dat eigenlijk ten diepste, en daar wil ik met u samen over nadenken, als het gaat over verbondenheid en samen bouwen, dan is het niet dat een gemeente, een gebouw wordt gebouwd. Mensen worden gebouwd. Als hier staat dat zeg maar dat en werden opgebouwd, dus dat de gemeente werd opgebouwd, betekent dat dat mensen genezing vonden, dat mensen zeg maar hun bestemming vonden, dat mensen kwamen in een samenkomst en werden deel van die gemeente en werden heel. Ze werden echt een stuk gezondheid, lichamelijk, maar ook geestelijk. Ze vonden hun bestemming, ze vonden hun doel, ze wisten waarom dat ze geroepen waren. En het gevolg daarvan is dat ze wandelden in de vreze des Heren. Dat was een diepe ontzag voor God. En dan staat er, en de vertroosting door de Heilige Geest, want er was natuurlijk heel veel verdriet van alles wat ze achter hadden moeten laten. En dan zie je eigenlijk dat deze gemeente, die eigenlijk zo, zeg maar, die vrede had gevonden, opgebouwd werd, vertroost werd, en in diep eerbied voor God wandelde, staat er en ze namen in aantal toe. En dat is eigenlijk wat wij altijd geloven. Ik geloof, Johan en ik geloven, dat als de gemeente groeit in diepte, groeit in de vrezen des Heren, dat ze automatisch groeit ook in aantal. En ik wil met u nadenken over vooral het samen, zeg maar, dat, die verbondenheid en dat samen bouwen. En dan gaat het niet om het bouwen van de gemeente, maar dan gaat het om het bouwen van mensen. En daar wil ik met u over nadenken. En ik wil u heel graag voorgaan in gebed. Vader, Ik wil u zo bidden, zo ontzettend bidden, echt knielen voor uw aangezicht, dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. Het gaat u niet om gebouwen te bouwen, om stenen te bouwen. Het gaat u om mensen. U brengt mensen in een gemeente en geeft u ze een plek, ontdekken de gaven. Ze zien wie Jezus is en ze gaan hem volgen. En door een veranderd leven verkondigen we uw naam. En ik bid zo, Heer, dat u vandaag echt deze tijd die we zo hebben, die minuten die u voor ons leggen, dat we echt uw stem verstaan. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil aan de hand van 4 vragen die ik mezelf gesteld heb, wil ik eigenlijk de preek opbouwen. En aan de hand van die 4 vragen eigenlijk kijken hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we elkaar tot zegen kunnen zijn. En sommigen van jullie die zullen deze vraag herkennen, want ik ben eens uitgenodigd, was dit jaar, was dat geloof ik ook, dat ik was uitgenodigd om op een ABC-regiodag te spreken. En toen hadden ze me gevraagd, spreek, hoe ontwikkel je, gaans dieper in die preek, op hoe ontwikkel je eigenlijk die samenwerking. Hoe ontwikkel je in een kerkgenootschap, waar wij ook bij aangesloten zijn, bij het Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes, hoe ontwikkel je daar het familiegevoel? En toen ik daarover aan bidden was, toen kreeg ik van de Heere God 4 vragen. En deze 4 vragen, die wil ik eigenlijk met u in een totaal ander zicht, dus ook al komen je de dingen bekend voor als je op die dag was, toch is het zo dat ik een hele andere invalshoek heb gekozen. Terwijl ik wel dezelfde vragen gebruik. Want ik heb me de vraag gesteld, wat verwacht ik nu van een kerk? Dus als je zelf eens nadenkt, er zijn natuurlijk vele antwoorden op, maar wat verwacht ik nu eigenlijk van een gemeente? En ik kwam zelf echt tot de ontdekking, als ik kijk van wat ik nu eigenlijk verwacht, en dan is het niet zo dat ik dat verwacht als voorganger, maar ik heb echt gedacht van, Miel, wat verwacht jij nu als man, wat verwacht je nu als hoofd van het gezin, wat verwacht je nu als vader en als grootvader, wat zou je nu verwachten van een gemeente? Ik had natuurlijk heel wat opgeschreven, gewoon in mijn dagboek, wat zo in mijn hoofd kwam. En toen ik dat aan het lezen was, toen heb ik dat samengevat in 2 kernzaken die ik eigenlijk verwacht. En het eerste wat ik eigenlijk verwacht, dat is dat een gemeente me helpt meer te worden zoals Jezus. Dat is de eerste verwachting die ik eigenlijk heb. Ik verwacht eigenlijk in een samenkomst te zijn waar ik zeg maar van, dat ik niet van buitenaf word zeg maar gebombardeerd met regels en wetten en zaken waar ik wel en niet moet doen. Maar dat ik verwacht in een kerk dat ik echt daar binnenkom en dat ik van binnenuit ga veranderen naar het beeld van Jezus. Doordat Jezus centraal staat, doordat mensen getuigen van hem, dat ik Jezus zie in de prediking, dat ik echt zie zijn heerlijkheid, zijn schoonheid en dat ik echt daarin zo aangeraakt word, dat ik zeg van Heer, zo wil ik buigen. Ik wil buigen voor u en ik wil worden zoals uw zoon. Ik wil worden zoals uw zoon. Ik wil op Christus lijken. Ik wil op Christus lijken in dienstbaarheid. Ik wil lijken op hem in liefde. Ik wil lijken op hem in geduld en in volharding. Ik wil ook op Christus lijken als het gaat om lijden in mijn leven. En ik wil op Christus lijken hoe hij in deze wereld gezonden is. Dat hij door de Vader gezonden is en hij ons zegt van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie ook. Dat ik op hem lijk, ook in die missie. Als ik lijk op Christus. Dat is echt mijn diepe verlangen. En dat ik in een gemeenschap kom waarin dat centraal staat. Dat ze me helpen om op Jezus te lijken. En weet je, dat is zo indrukwekkend als je dan ziet ook in zo'n gemeenschap met mensen te mogen omgaan. Mensen te mogen ontmoeten. Met samen mensen te bidden. Met samen mensen op te trekken die lijken. Waarvan je ziet, oh, dat is het karakter van Christus. Ik zie ook zijn oude karakter, maar ik zie ook wat God gedaan heeft in hem. Hoe hij geworden is. En zo wil ik ook zijn. dat je echt een voorbeeld bent, dat je een geur bent van Christus. Dat als mensen je ontmoeten, dat je als het ware een brief bent van hem. Dat ze iets kunnen lezen van de Heer Jezus in je leven. En het tweede kenmerk, dat is dat ik als man, een echtgenoot, een vader, een grootvader, zoek ik een plaatselijke gemeente die haar vervulling, die haar voldoening vindt in het willen wat Jezus wil. Toen ik alle dingen opgeschreven had, toen heb ik het in deze twee kernwoorden, heb ik het neergelegd. Dat je hongert naar waarheid. Dat een gemeente hongert naar waarheid. En dat bedoel ik niet in waarheid een verzameling van theologische verklaringen of een verzameling van leerstellingen of reglementen. Maar ik bedoel om te leven dat ik word gestimuleerd en zie ook om me heen om te leven in waarheid. Ik heb zo'n hunkering. Mensen, ik heb zo'n hunkering om niet het christendom te zien als een leer om me heen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het is nooit de bedoeling geweest dat we mogen zien dat we weten met ons hoofd wat de leer eigenlijk inhoudt. Want ik kom in sommige omstandigheden waar de leer dan verkondigd wordt en als ik het leven zie, dan denk ik, oh, wat een teleurstelling. Ik wil in een gemeenschap eigenlijk vertoeven waar het christendom niet alleen geleerd wordt, maar in het bijzonder geleefd wordt. Dat het geleefd wordt. Dat ik in een gemeente mag zijn waar ik mag zien dat mensen zeg maar keuzes maken tegen de stroom in, tegen de cultuur in, tegen de dingen die tegen Gods woord zijn en in onze maatschappij gewoon wordt aangenomen als waar, als normaal. Dat je dan echt zegt van nee, ik wil dat niet, ook al gaat het me pijn doen, ook al gaat het iets kosten. Ik kies ervoor om te zien wat Jezus ziet. Te doen wat Jezus doet. Te denken wat hij wil. Te kiezen wat hij zal kiezen. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn verwachting. Zo wil ik eigenlijk in een gemeente eigenlijk, zo wil ik in een gemeente eigenlijk staan. En weet u, dan is het zo, als het dan gaat om zeg maar dat opbouwen van een gemeente, dan gaat het vooral in opbouw, gaat het eigenlijk dat mensen gebouwd worden. Dat jij zelf, zeg maar, gebouwd wordt en dat dit echt zichtbaar wordt. Dat die inhoud van deze kenmerken ook in jouw leven zichtbaar wordt. En hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? Ik heb eigenlijk vier vragen die ik graag met jullie, zeg maar, wil behandelen. En uiteindelijk wil ik eigenlijk graag, het doel van deze prediking is dat u nadenkt en zegt, wie geef ik nu het mandaat in mijn leven om deze vragen aan mij te mogen stellen? Wie geef ik het mandaat om, zeg maar, dat mensen deze vragen aan mij mogen stellen? En de eerste vraag, en dat is zo heerlijk, ik heb mensen om me heen die me deze vraag stellen. En dat is de vraag van Miel, hoe is het nu in je binnenkamer? Hoe is het in je binnenkamer? En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk, zoals Jezus dat zegt in Matthäus en de bergrede, dat als we bidden, dat we dan in die binnenkamer komen en dan echt in die intimiteit met hem. Hoe is je relatie met hem? Weet je, in Markus 3, vers 14, daar roept Jezus, roept 12 discipelen bij hem. En dan staat er, en hij stelde er 12 aan, laat die eerste tekst maar zien, en hij stelde er 12 aan om hen uit te zenden, om te prediken en de macht te hebben om zieken te genezen en demonen uit te drijven. En zo gaan we meestal ook met deze tekst om, dat we zeg maar ons focussen op datgene wat Jezus van ons vraagt, dat hij ons uitzendt, dat we de bediening echt willen uitoefenen. Maar ik heb hier wat weggelaten. Wie weet wat ik heb weggelaten? Eén, wie weet nog twee, drie, vier? Nee, nog iets anders? Vier. Nou, ik zal het heel vaak gaan herhalen, deze tekst, want die is niet de eerste keer dat ik die gebruik. Wat ik heb weggelaten is het volgende. Laat de volgende tekst maar zien. Hij koos 12 uit om bij hem te zijn. Mensen, hij koos die 12 discipelen uit. Hij heeft die uitgekozen. Hij heeft zich aan het kruis heeft hij gegaan en is naar u toegekomen. Heeft zich geopenbaard, heeft u geroepen, zodat u bij hem zult zijn. En als ik het vraag, als mij iemand vraagt, als Rietje me vraagt van Miel, hoe is het met je binnenkamer? Dan weet ik dat ze bedoelt, hoe is het met de relatie met hem? Hoeveel tijd heb je met hem? Weet je, als je met voorgangers eigenlijk samen bent, of met oudste mensen in Zuid-Nederland, en we delen eigenlijk zaken over ons persoonlijk en hoe het met ons persoonlijk gaat, en dan over de kerk, en als je dan met mensen voorgangers bent die zeg maar erg druk zijn, die springen meteen in van wat er allemaal in de gemeente gebeurt, hoeveel mensen dat er gedoopt worden, hoeveel mensen dat er tot bekering zijn gekomen, hoe druk het is in de bediening, dat mensen bevrijd worden, dat ze uitgezonden worden. En we focussen ons zo snel op datgene wat we voor Jezus kunnen doen, omdat we de neiging hebben om datgene wat we doen, omdat dat een maat zou zijn voor onze relatie met hem. En dat is niet zo. Ik heb periodes in mijn leven gehad dat ik heel erg druk was met de zegeningen die God gaf. Mensen bezoeken, mensen die tot geloof kwamen, mensen in de pastoraat, samen met Rietje mensen begeleiden, huwelijksvoorbereiding, tieners, echtparen voorbereiden, 65-plussers. En weet je, als ik dan op het einde van de week was ik bek af. En dan keek ik in mijn dagboek. En dan ging ik zitten en dan schreef ik, Heer, ik heb u niet ontmoet deze week. En dan zei hij tegen mij, Miel, ik heb je ook gemist. Ik heb je gemist. En het is zo heerlijk als er mensen zijn die zeggen tegen je van Miel of Johan, hoe is het met je binnenkamer? Weet je, in Amerika, daar doen ze overal onderzoek naar. Ik vind het prachtig, dat land. Die zetten eigenlijk alles zeg maar op statistieken. En toen was er een voorgangersconferentie. En toen werd er gevraagd van geef eens de Bijbelse redenen in uw leven dat gebeden niet verhoord worden. Geef eens de Bijbelse redenen dat gebeden niet in uw leven verhoord worden. En weet u wat eruit kwam? Jacobus 4, vers 2. Maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Dat was de eerste. Die stond op de eerste plaats. Ze kregen niet. We doen van alles en nog wat. We gaan naar mensen die hulp verlenen. We gaan naar christelijke vrienden. We roepen de oudste als er iets is. En ik snap het eigenlijk allemaal. Ik begrijp het zo ontzettend goed. Want ik heb je opgeschreven, Miel, je bent ook soms lid van de club. Bid pas dan als alle andere dingen gefaald hebben. Ik herken dat zo ontzettend. Dat ik het in eerste instantie zoek in andere zaken. En als dat dan onder de vingers me afbreekt, dan denk ik, hey, God, gebed. En wat mensen je meestal vragen is niet datgene wat ze nodig hebben. Wat ik daarmee bedoel is, mensen vragen je om te bidden voor hun. Als wij als oudsten gevraagd worden om iemand, zeg maar, als die ziek is en of als die lijdt, dan worden we gevraagd om te komen. We kennen hier in onze gemeente het zalven met olie en bidden voor de zieken. Bidden voor de zieken en het zalven met olie. Maar het allereerste wat we doen aan de hand van Jacobus 5, vers 13, daar staat, is er iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Zelf bidden. Zelf. En weet je, als het gaat over Miel, hoe is het in je binnenkamer, dan gaat het hier echt over. En weet je, Toen ik over deze tekst zo nadacht, toen dacht ik, ja Heer, als ik me nu probeer zeg maar in uw gedachten te komen en ik zie het zeg maar in mijn vaderschap, dan moet u zich eens voorstellen wat dat eigenlijk betekent, dat zeg maar een van je zonen bijvoorbeeld heeft enorme moeilijkheden en jij kunt hem helpen. Jij kunt hem wel helpen. Als vader kun je hem helpen. En hij heeft enorme moeilijkheden, maar je weet het niet. En nu komt een andere zoon, die komt naar je toe en die zegt, pap, luister, mijn broer, die heeft grote moeilijkheden en u kunt hem helpen. Weet u wat de eerste vraag in mij is? Waarom komt hij niet zelf naar me toe? Wat is er, waarom komt hij niet zelf naar me toe om die nood te delen, zodat ik mijn hart kan delen met hem en dat ik hem kan helpen? En zo is het ook. Als je echt mensen vraagt om te bidden, dat is een prachtig principe. Maar het kan nooit en te nimmer in plaats zijn van. Het kan nooit en te nimmer zijn in plaats zijn van. En weet je, het is zo indrukwekkend als er mensen zijn die je zeggen en vragen van hoe is het met je binnenkamer? Als we mensen willen bouwen, als we gemeenten moeten bouwen, dan is het ontzettend belangrijk dat je iemand het mandaat geeft die je mag vragen, Rob, hoe is het met je binnenkamer? De tweede vraag, dat is, hoe kan ik je bemoedigen? Hoe kan ik je eren? Weet je, we leven toch, valt maar steeds weer opnieuw op, in een cultuur die eigenlijk een beetje als volgt uitziet. Als ik kijk naar waar we vroeger samenkwamen in een gymzaal. En er waren mensen al heel erg vroeg, gingen ze alles opbouwen. De techniek opbouwen, de stoelen opbouwen. En dan, bij wijze van spreken, een voorbeeld is niet gebeurd. Moet ik echt u op het hart drukken. Het is gewoon een voorbeeld. Maar we leven toch in een cultuur waarin als er 100 stoelen op een rij staan en één staat scheef en mensen komen binnen in de zaal, dat ze zeggen, waarom staat die stoel scheef? Dat is toch de cultuur waar we leven? Het is toch zo vaak dat ik dat gehoord heb ook in het pastoraat, dat mensen daar echt door enorme moeilijkheden in hun leven hebben gekregen, dat ze zich zo inzetten en ze hadden 7's en 8's. Maar één vak lukte niet, daar hadden ze 5. En dan kwamen ze naar huis met het rapport en papa pakt het rapport uit en zegt, waarom heb je hiervoor een 5? Weet je, het trof me enorm, een voorbeeld van een vriend van ons, ook voorganger, de meeste van jullie kennen hem, Wout, mij ons ooit vertelde. Dat was nog in de periode dat hij in Genk was. En in Genk hadden ze, zeg maar, een doopdienst. En op die doopdienst zouden ontzettend veel mensen eigenlijk komen. En dat water in het doopbad, dat duurde ongeveer 3 tot 4 uur. Zeg maar, als het een beetje warm zou moeten zijn, dan duurde dat 3 tot 4 uur om dat het bad vol zou zijn. En om 10 uur zou die dienst komen en hij komt om 9:30 binnen. En hij kijkt in het bad en geen water erin. De man die de koster was, die had het vergeten. Er was paniek. En hij zei tegen Wout, sorry Wout, ik ben het water ben ik vergeten. Ik ben het vergeten. Toen zei Wout, zei, kom, we gaan gewoon om 10 uur. Gaan we de dienst beginnen. En hij begon, de 10 uur begon hij de dienst. En ik ken de naam niet van de koster, maar ik noem hem Jan. En toen zei Wout, hij opende met gebed. En toen zei hij, Jan, kom eens naar voren. Jan, vanmorgen is Jan vergeten dat er water is in de doopvond. Maar weet u wat ik nu zo erg vind? Wat ik zo erg vind, is niet dat er geen water is. Maar wat ik zo erg vind, is dat hij al 10 jaar dat doet. En wij hem nog nooit als gemeente bedankt hebben dat hij dat doet. Ik zie nu pas wat voor een enorme invloed dat op onze dienst heeft. En hij zei, Jan, dit vind ik het allerergst. Dat ik nu moet bekennen, ik heb je nog nooit bedankt. En dat willen we nu wel echt doen. Het was een enorme applaus in de gemeente voor Jan. En toen werd er een noodplan werd er bedacht. Iedereen die in de omgeving van het gebouw woonde, die ging emmers halen. En ze maakten rijen van elke kraan die er te vinden was in het gebouw. We hadden er rijen gemaakt en in 20 minuten was dat bad was dat vol. En iedereen die daar aanwezig is geweest, die zal sorry, die doopdienst nooit meer vergeten. Nooit meer vergeten. Weet je, als u mensen wil bouwen, als u mensen wil eren, dan is het zo ontzettend belangrijk dat we dat ook uitspreken. Weet je, hier in ons midden zijn mensen die meer dan 25 jaar kinderwerk doen. Er zijn mensen in ons midden die al jaren, er zijn mensen in ons midden die net zo dadelijk, ik zag een echtpaar weggaan en een ander echtpaar ook, die missen deze preek. Want ze gaan koffie maken. Weet je, en dan is het zo ontzettend belangrijk dat we elkaar echt dat benoemen en eren. En een aantal jaren zijn we daarmee begonnen. Toen hebben we mensen geëerd. En toen kwam er ook commentaar uit de gemeente. Toen zeiden ze, als je daarmee begint, dan is het zo dat als je iemand vergeet, dan is het zo dat die verdrietig is. En als je dan iemand vergeet en hem niet benoemt, dan kan het zijn dat hij gekwetst is. En dat is principieel een totaal verkeerde houding. Omdat in 1 Korinthe 12, vers 26, daar staat, zeg maar, als één lid eer ontvangt, verblijden zich alle. Weet je, ik kan ontzettend genieten als mensen iets goed gedaan hebben, als mensen trouw zijn, als mensen iets doen, om ze dan te eren. Als geëerd wordt, als mensen zeg maar, eer ontvangen, dan geniet ik er ontzettend van. Dat bouwt mij op. Dat gaat niet om mij. Ik deel dan echt in die vreugde. En als we dit komende seizoen die twee vragen aan iemand durven te stellen, zeg, vraag mij in dit seizoen, hoe is het in je binnenkamer? En de tweede, hoe kan ik jou eren? Hoe kan ik je bemoedigen? Dan worden mensen gebouwd. Dan wordt een gemeente gebouwd. En dan zul je zien dat er ook die vrezen des Heren komt. De derde vraag, dat is een hele moeilijke. Dat is echt een hele moeilijke. En dat is namelijk, mag ik in je leven spreken? Mag ik in je leven spreken? Wat ik daarmee bedoel is eigenlijk het volgende. Als er in mijn leven zaken zijn die relaties schaden, die God niet eren, die de gemeente niet opbouwt, dan ben ik ontzettend dankbaar dat ik mensen heb in mijn omgeving die zeggen, Miel, mag ik nou in je leven spreken? En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk het volgende. Weet je, toen David die zonde deed met Batseba. Iedereen kent dat verhaal, dat David is op het dak. Hij moet dan niet zijn, hij moet bij het leger zijn, maar dan ziet hij een vrouw en die nodigt hij uit. Hij gaat met haar in bed, ze wordt zwanger. Dan denkt hij, hoe kan ik dat nu eigenlijk bedekken? Roept hij de man terug van het leger en dan zegt hij, ga met haar slapen, maar dat doet hij niet, want hij zegt van, ik wil eigenlijk bij het leger zijn en het behoort niet dat mijn vrienden in het veld liggen en ik zou bij mijn vrouw gaan liggen. En dan is het zo dat hij dan iets anders bedenkt en denkt, ja, dan zet ik hem zo in dat hij sneuvelt. En zo gebeurt het ook. Hij schrijft zijn legeroverste een brief en zegt, zet hem in als hij terugkomt. Zet hem vooraan het front waarvan we zeker weten dat hij het niet zal overleven. Verschrikkelijk. Man naar Gods hart die zoiets doet. David verdrinkt dat. Maar wat er dan gebeurt in het leven van David, dat is dat hij, zeg maar, enorm veel pijn heeft. Hij enorm verdriet, blijdschap is hij kwijt. Hij kwijnt gewoon weg. En dan komt een profeet Nathan, die spreekt in zijn leven. Die spreekt in zijn leven. Die heeft de courage, die profeet, die heeft de moed om de koning, dat zou hem zeg maar leven kunnen kosten. En toch zegt hij van, in een gelijkenis, jij bent die man. Jij bent die man. En hij spreekt in het leven. Paulus, die spreekt in het leven van Petrus. Op het moment dat Petrus daar zeg maar, met de heidenen eerst gegeten heeft en er komen omwille van Joden, gaat hij niet meer bij hen zitten. En dan spreekt Paulus Petrus aan en zegt, waarom huichel je zo? Die huichelarij. En je ziet dat Jezus, die spreekt in het leven van mensen. Hij spreekt in het leven van Zacchaeus. Hij spreekt in het leven van de Samaritaanse vrouw. Hij spreekt in het leven van Judas. Hij spreekt in het leven van Herodes. En weet je, ik vind het altijd zo bijzonder als Johan iets zegt tegen mij, dan doet hij dat met een tekst. En dan weet ik hoe laat het is. En dat is een tekst uit 2 Korinthe 1, vers 24, waar hij dan zegt van, niet dat we heersen over geloof, maar wij zijn medearbeiders van uw blijdschap. Als je spreekt in het leven van iemand, dan word je een medearbeider in zijn blijdschap. En weet je wat het diepste eigenlijk dat raakt? Wat betekent om een medearbeider te zijn, zeg maar, in de blijdschap van iemand anders? We kennen allemaal die tekst uit 1 Johannes. Johannes 1, vers 12. Daar staat, maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Wat houdt dat aannemen nu in? Wat houdt dat aannemen nu in? Als we kijken in het Oude Testament, dan zie je eigenlijk in het hele Oude Testament, er wordt eigenlijk uitgezien naar iemand die redder en bevrijder is, maar dat niet alleen. Ze kijken uit naar iemand die komt als redder en bevrijder en hij komt ook als koning. Het is niet zo dat Jezus alleen maar komt met een talm en een olijftak in de hand om vrede te brengen. Hij heeft ook de koninklijke scepter in zijn hand om te heersen. En weet je, als u hem aanneemt, en er was niemand die in het Oude Testament, niemand van het volk, een gedachte alleen maar had dat er een bevrijder en een redder zou komen. Ze wisten ook, we zien niet alleen uit naar een redder en bevrijder, maar we zien uit naar iemand die koning is. Die heerschappij gaat voeren. En bekering, dat betekent eigenlijk dat je die roepstem hebt gehoord en niet alleen die vrede kent en die blijdschap kent en ook niet alleen weet van Jezus is mijn redder, hij is niet alleen mijn bevrijder, maar Jezus, als ik hem aanneem in mijn leven, is die Heer. En Heer betekent eigenlijk, ik zeg mijn zelfbeschikkingsrecht, zeg ik op. Hij krijgt het zeggenschap in mijn leven. We leggen onze zelfbeschikking af en we erkennen zijn soevereine heerschappij. En weet u, op het moment dat iemand ziet in mijn leven dat ik Jezus wel aanvaard als redder en verlosser, maar ik schaad zijn naam doordat ik hem niet als Heer ken en leef, hoop ik, bid ik, wil ik dat mensen me aanspreken. Dat ze spreken in mijn leven. Want dan gaat het eigenlijk vaak om dingen die ik omzeil, of dingen die ik liever niet heb, of dingen waar ik mee vecht, dingen waar ik in ongehoorzaam ben. Dingen die ik uit kan leggen waarom ik ze niet doe, terwijl ik weet dat ik ze wel moet doen. En het heeft alles te maken met dat ik moet groeien, niet alleen Jezus te zien als mijn redder en bevrijder, maar ook dat hij mijn Heer is. Dat ik mijn zelfbeschikkingsrecht heb opgegeven. En als iemand dan komt in mijn leven, ik heb mensen het mandaat gegeven om te zeggen, Miel, hoe is het op dat gebied met je leven? Mag ik spreken in je leven wat ik zie? Mag ik daarin spreken? Ik ben dankbaar dat mensen zijn die me confronteren. U moet zich eens voorstellen, u hebt kanker in een zeer ernstige en kwaadaardige vorm. En het zal u niet goed afgaan. U komt bij de dokter, die heeft alle uitslagen liggen. Die wil u geen pijn doen. En zegt, ja, weet je, valt wel mee. Valt wel mee. Valt wel mee. Wat ik van die man wil horen is, meneer de rechter, u bent zo ziek. Als we dit nu niet gaan doen, ben die over 2-3 weken ben die gestorven. Dat wil ik horen. En we gaan er alles aan doen. Ik wil geen arts die zegt, het valt wel mee. Ik vind dat een van de moeilijkste dingen in onze bediening. Om mensen niet de boodschap te brengen, het valt wel mee. Het valt niet mee. Het liefste omzeil ik dat. Het liefste wil ik daar eigenlijk over de liefde en de barmhartigheid van God en over zijn vergeving wil ik spreken. Maar ik weet, daar redden we het niet mee. Ik hoop dat mensen me aanspreken over zijn gerechtigheid. Over zeg maar, zijn rechtvaardigheid. Over zijn heiligheid. Dat ik het complete plaatje zie. En dat ik daarin aangesproken word. Zodat mensen echt mogen zien, zijn, dat ze medewerkers mogen zijn in mijn blijdschap. En weet je, de laatste, dat is niet een vraag die iemand aan jou stelt, maar die is eigenlijk die jij moet stellen. En dat is de vraag van, wil je me helpen? Ik heb hulp nodig. Als we dat leren in de gemeente. De vraag, wil je me helpen, komt in de regel eigenlijk nooit te laat, maar soms wel laat. En dan is het zo, als het gaat over dat een huwelijk bijna op de klippen loopt, of dat er grote nood is in ouders en kinderen, opvoeding, in een gezinleven, conflicten in een oudste raad, als de kampen daar eigenlijk al zijn gevormd en de loopgraven zijn gegraven, en als dan de vraag komt, wil je me helpen, dan is het eigenlijk alleen nog maar de schade beperken. Je kunt geen oplossing meer brengen, omdat het zo diep ingegraven is, dat er zoveel pijn al geleden is, dat mensen eigenlijk zeggen van, wil je me helpen, zodat we tot een goed einde kunnen brengen. Maar weet je, in een gemeenschap te zijn, waar je wil leren om op Christus te lijken, een gemeenschap, een kerk, die eigenlijk wil dat doen, wat Jezus doet en denkt en wat hij kiest, dan is het zo indrukwekkend om in een vroeg stadium te zeggen van, wil je me helpen? Ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig. En weet je, deze twee kenmerken, als het gaat over op Jezus lijken, als het gaat om, zeg maar, te doen wat hij wil, die hebben één groot doel. En dat is namelijk dat God in ons midden verheerlijkt wordt. Dat is het grote doel. Ook deze vier vragen, waar je er zelf in van moet stellen, wil je me helpen? En de ander is, hoe is het in je binnenkamer? Hoe kan ik je bemoedigen? En mag ik in je leven spreken? Heb het tot doel dat God verheerlijkt wordt. Dat hij verheerlijkt wordt in zijn leven, in jouw leven. En in het midden van de gemeente. En als ik iets bid, dan is het dat u de moed hebt om naar mensen toe te gaan en te vragen, ik zou jou een mandaat willen geven dat je mij deze vraag stelt. Ik heb mensen een mandaat gegeven. Uiteraard op de eerste plaats Rietje. Om te zien hoe mijn leven is. Om te kijken hoe het met me is. En er is niks mooiers als je kinderen je aanspreken en zegt, pap, ik zie dat het niet goed met je gaat. Ik zie dat het niet goed met je gaat. Of ik zie dat het niet goed gaat met je vrouw. Mijn zonen die doen dat. Ik zie dat het niet goed gaat met mam. Wat doe je eraan? Weet je, dat is zo'n zegen. Als mensen je confronteren. Als ze zeggen van, ik wil een medewerker zijn aan jouw blijdschap. Ik wil jou echt dienen. Met ook zelf pijn te lijden door de vragen te stellen. En ik zal je één ding echt beloven, als u dat doet. Ik heb het gewoon gezien in mijn eigen leven. Ik zie het ook in het leven van anderen. Als je echt zegt van, ja, wil jij degene zijn die me deze moeilijke vragen stelt? Dan is het een enorme zegen. En nu terugkomend op die tekst, die uitgangstekst, dan zul je ook zien dat mensen, zeg maar, dat er vrede is. Dat mensen worden opgebouwd. Dat ze gaan wandelen in de vrezen des Heren. Dat er vertroosting is, dat er bemoediging is. En wie wil niet bij zo'n gemeenschap horen? Waar Jezus Heer is en waar mensen zo met elkaar omgaan. Dan weet ik dat deze gemeente het nog zal meegaan maken dat boven ook mensen zitten. Ik hoop het zelf mee te maken. Dat er een aantal toegenomen wordt. Niet tot eer van deze gemeente, maar tot eer en verheerlijking van God. Dat is onze diep, diep verlangen. Laten we eens even stil zijn. Ik wil u ook zo gelegenheid geven om even in die stilte, om dat te overdenken. En misschien geeft God je wel één of twee namen waar je naartoe kunt gaan en kunt vragen van, wil je me dit komende seizoen deze vragen stellen? Ik geef je mandaat. En ik zal ook eerlijk zijn. Laten we zo gaan staan, dan zal ik een kort verwerkingsgebed uitspreken dan. Vader, we staan zo voor u aangezicht en willen u zo ontzettend danken dat u ons kent. En we hebben zo'n verlangen om te groeien in uw Zoon Jezus Christus. En we weten ook dat we daarin hulp nodig hebben en dat er mensen zijn die tot ons mogen spreken, die ons die vragen mogen stellen. Heere God, die zeer en dringende vragen, hoe is het met je binnenkamer? Hoe kan ik je bemoedigen? Mag ik in je leven spreken? En Vader, ik wil u zo bidden dat we zo een commitment geven aan elkaar. Dat we ook niet schomen om hulp te vragen als we hulp nodig hebben. En dat we zo het komende seizoen ingaan. En Heer, dit is een verlangen om de gemeente te bouwen. Het is een verlangen om mensen te bouwen. Het is een verlangen dat dit tot eer en glorie en heerlijkheid van uw naam mag zijn, wat hier gebeurt. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.